Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee C. Stelwagen uit Nunspeet. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, en de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Zondag 9 december, de tweede adventszondag, hoopt voor te gaan, 's morgens om 10 uur een dominee Deje Budding uit Nunspeet in Stervelin, en 's avonds om 7 uur hoopt dominee Budding voor te gaan in de Westerkerk. Dit alles zou de Heer willen en wij leven. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 16, het tweede vers.
Onze hulp en onze enige verwachting, die staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere, in de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen gemeente uit Psalm 9 en daarvan vers 9 en 10. Psalm 9, gemeente, vers 9 en 10. De Heere zal zijn een hoog vertrek voor wie getrapt wordt op de nek. En verder 9 en 10 van Psalm 9, gemeente.
Thank you.
Gemeente, ook vanavond doen wij met de kerk van alle eeuwen belijdenis van het algemeen en onbetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, die is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. En ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens, gemeente, lezen wij uit Gods woord. Brief van Paulus, eerste brief aan de Thessalonicenzen. En daarvan het eerste hoofdstuk. 1 Thessalonicenzen 1. Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die is, en moet u eens horen waar ze zijn, die is in God de Vader en de Heere Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heere Jezus Christus. Wij danken God altijd over u allen, uw gedachtig zijn in onze gebeden zonder ophouden, gedenkende het werk uws geloofs, de arbeid der liefde, de verdraagzaamheid der hoop op onze Heere Jezus Christus, voor onze God en Vader, wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God, want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid, zoals u weet hoe wij onder u geweest zijn om uwentwil. En gij zijt onze navolgers geworden en van de Heere, het woord aangenomen hebbend in veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest. Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt voor al de gelovigen in Macedonië en Achaïe, want van u uit is het woord des Heren luidbaar geworden, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan, zodat wij niet nodig hebben iets daarvan te spreken, want zij zelf verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. Zullen we samen bidden? Drie enig en eeuwig Heere God. Binnen deze muren is uw werkplaats. Dat is niet om ons, maar het is om u. En omdat u dat beloofd hebt. En alles van ons is daartegen. Maar u hebt het gezegd. Hier waar uw woord is. De dwaasheid der prediking is. Daar brengt u mensen, kinderen, uw gemeentegezin. Waarheen wij gevlucht zijn. Te midden van al de stemmen is een chaos van beneden. Is hier vanavond uw stem. En wij smeken u in uw naam, Heere Jezus, en neem ons gebed genadig mee, reinig het en breng het bij uw Vader. Dat u hier vanavond bent in de adem van uw Heilige Geest. Dat u de bediening van uw woord en de bediening van uw Heilige Geest tot één maakt. Dat is uw genade. En dat is uw onvoorstelbare genade, waar u uw bloed voor gaf immers, Heere Jezus. Geef dat hier deze mensen het niet met mij moeten doen en ik niet met hen. Maar dat we met u te doen hebben. En mag het voor ons allemaal heel wonderlijk zijn. Dat we niet in de hel zijn. Dat is alles wat wij verdienen. En u tempert uw toorn. U maakt baan voor uw langmoedigheid. En voor uw kerkvergaderend werk. Zie in uw gunst op ons. Laat die jongen hier u ontmoeten, voordat hij u straks ontmoeten moet. En het te laat is. Laat dat meisje hier haar leven verliezen. Wat wij zo hartstochtelijk aanhangen. Om ons eigen ik heen draaiend. En wil goddeloze mensen, kinderen zoals ons, bezoeken. In uw levendmakende genade. Het komt allemaal van u. En daarom kan het. Omdat u de Heere God bent. Die hebt gezegd. Ik roep de dingen die niet zijn. Alsof ze waren. Daar is onze hoop alleen op gevestigd. Omdat u, Heere Jezus, al de woorden Gods hebt verdiend door uw lijden en sterven als borg en zaligmaker. Regeer ons vanavond door uw woord en geest. Misschien zit hier wel een mensenkind. In donkere zinloosheid en gebondenheid aan zijn ik. En hij is gebogen naar beneden, ziet niets dan beneden. Kom op hem of haar aan in uw grondeloos erbarmen. U die de gebogenen opricht. En hoofden omhoog heft om uw gunst te aanschouwen. Trek vanavond genadig het rechte spoor van uw woord door onze harten, niet in bewegelijke woorden van menselijke wijsheid, maar in woorden die de Heilige Geest leert. Schenk ons die genadig in de verzoening van al onze zonden, in Christus' naam alleen. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 21. Psalm 21, gemeente. En daarvan vers 6, 11 en 13. Gewis, gij zult al eeuwen door hem met uw gunst verzellen en tot een zegen stellen. Vers 6, 11 en 13, gemeente van Psalm 21. Thank you. Gemeente, het woord Gods voor vanavond. 1 Thessalonicenzen 1, vers 9b en 10. 1 Thessalonicenzen 1, vers 9b en 10. En hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, dewelke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus die ons verlost van de toekomende toorn. Gemeente, in hoofdstuk 1 van deze brief aan de kinderen Gods in die stad Thessalonica vinden wij allereerst een dankgebed van Paulus in vers 2. Wij danken God altijd over u allen, uw gedachtig zijn in onze gebeden. De kracht, gemeente, en de invloed van de prediking door Paulus was daar in die stad wonderlijk gezegend. U vindt zijn dankgebed dus in vers 2 en ook in vers 3, zonder ophouden, gedenkend het werk uws geloofs, de arbeid der liefde, de verdraagzaamheid, der hoop op onze Heere Jezus Christus, voor onze God en Vader. Hij dankt voor 3 concrete dingen uit het derde vers. In vers 4 van hoofdstuk 1 leest u, in vers 4 en in vers 5, hoe kwam het evangelie onder hen? Vers 5. Hè? Het is onder u gekomen niet alleen in woorden, maar ook in kracht in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid. Gij zijt onze navolgers geworden. En in vers 7, gemeente, ze werden navolgers van Paulus. In vers 6, navolgers van Paulus en van de Heere. En in vers 7 en 8, gemeente, lezen wij wat het evangelie deed door hen. In al de omliggende provincies van deze stad werd met verbazing en verwondering gesproken over hun bekering. In alle plaatsen is dat uitgegaan, uw geloof, wat gij op God hebt. Dat wij hebben niet nodig, vers 8, om daar iets van te spreken. Hè? In alle plaatsen, niet alleen in de omliggende provincies, maar ook in de landen daaromheen, is dat wondere gerucht uitgegaan, weet je wat er in Thessalonica is gebeurd. Dan krijgen wij de conclusie van Paulus in vers 9 en vers 10. Wat was er namelijk gebeurd in deze heidense stad? Wat was de vrucht van de prediking in Thessalonica? Wat was het effect van Paulus' eerste prediking in die stad? Wel nu, in vers 9 en 10, gemeente, vindt u een beschrijving van de prediking van Paulus. En wat er gebeurd was in die stad. Hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Dus een gezonde Bijbelse bekering. De vruchten daarvan, die hebben we samen even doorgenomen, die leest u in vers 3 tot en met vers 8. En vanavond wordt dus, gemeente, onze nauwkeurige aandacht gevraagd voor de Bijbelse bekering. Dat is een zaak van leven of dood. En om alle misverstand direct maar te voorkomen, zeg ik dat bekering tot God en geloof in Christus 2 heilige plichten zijn. Maar het zijn ook onafscheidelijke genades. Dus je kunt niet zeggen, wat sommige mensen doen, eerst de bekering tot God En dan het geloof in Christus. Nee. Christus noemt ze in zijn opdracht aan de discipelen voordat hij naar de hemel gaat in één adem. In mijn naam gepredikt worden bekering en vergeving van zonden. Dus bekering en vergeving van zonden, bekering en geloof in Christus zijn onafscheidelijke genaden. Soms worden ze allebei genoemd in één tekst bij elkaar. Soms wordt er één van de twee genoemd. Maar als er één van de twee genoemd wordt, zoals in deze tekst de bekering, is de andere automatisch ingesloten. Dus hier gaat het accent ligt hier op de bekering tot God. Maar daarin is het geloof in Christus automatisch, of automatisch, maar dat is ingesloten omdat het tweelingen zijn. Bekering en geloof in Christus. Wel nu gemeente, aan het eind van vers 10 van onze tekst leest u deze woorden. Hoe word ik verlost van de toekomende toorn? Hoe? Alleen door een Bijbelse bekering. Alleen als u deze gezonde Bijbelse bekering hebt ontvangen. En het woord toekomende toorn, gemeente, dat wil zeggen, de toorn van God is bezig naar u toe te komen. Zij is al onderweg. En zij nadert al. De naar jou toekomende toorn. Die losbarst over het hoofd van een jongen hier. Een onbekeerde jongen als Jezus terugkomt uit het heiligdom van de hemel. Als u leest in het tweede brief aan de Thessalonicenzen. En als u daar leest 2 Thessalonicenzen 1 vers 8. Dan leest u daar over de toekomende toorn. Wat zegt God? Met vlammend vuur, wraakdoende over degene die God niet kennen, degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus ongehoorzaam zijn. Tot straf leiden, het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren, van de heerlijkheid zijn er sterkte. Dus daar wordt de toekomende toorn, wordt daar beschreven in haar uiteindelijke openbaring. Dus, gemeente luister, Christus komt van de hemel, met de engelen van zijn kracht, met vlammend vuur, wraakdoende over degene die het evangelie van hem ongehoorzaam zijn. Om tot straf te leiden het eeuwig verderf. Er is een huiver in uw ziel, nietwaar? Met de engelen zijn de kracht, met vlammend vuur vernietigen, verderven, straf. Wie van u, u bent hier vanavond, wie van u kan voor deze woorden staan, durft te staan voor deze verschrikkelijke woorden zonder zorg? En u beeft niet. U beeft niet. Er komt tot mij vlammend vuur en verwoesting tot in eeuwigheid. En hier spreekt God. Dit is niet, gemeente, een spel. Nee. Ik pleit vanavond met u. Luister met heel uw hart als u zit in uw bank met ernstig gebed naar het wezen van de Bijbelse bekering. Met het gebed in uw hart. O God, wees mij genadig. Doe mij door de werking van de Heilige Geest in het woord deze grote werkelijkheid kennen, de Bijbelse bekering. En uw vraag is deze, waaruit bestaat de Bijbelse bekering? Wel, die bestaat hierin, zegt Paulus in onze tekst. Gij zijt tot God bekeerd van de afgoden. Dat is de kern van de Bijbelse bekering. En er zijn twee kenmerken die hangen aan deze Bijbelse bekering. Welke twee kenmerken hangen er aan de Bijbelse bekering? De levende, waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen verwachten. Dat zijn de Bijbelse kenmerken van de waarachtige bekering. Let met mij, gemeente, op de kern van de Bijbelse bekering. Bekeert u tot God van de afgoden. Dus tot God heen en van de afgoden weg. Zij keren zich tot iemand. Tot wie? Tot God zelf. En zij keren zich van iets weg. Waarvan weg? Van de afgoden. Het zijn twee werkwoorden van beweging. Hè? Keren zich tot God heen en keren zich af van de afgoden. Tot God heen en waarvan weg? Van de afgoden. Paulus komt in deze stad, gemeente, voor het eerst. In deze stad komt daar een dienaar van het woord. En hij komt preken. U zegt, wat waren dat voor mensen? In Thessalonica, hè? Gewone mensen. Met de rug naar God en met uw hele gezicht en hart naar de afgoden gericht. Zulke mensen waren het, allemaal, u en ik ook. Van huis uit, met de rug naar God, hart naar de afgoden. Als ik met u terug ga, gemeente, naar het paradijs, voor de zondeval. Iedere vezel van Adam en Eva was vervuld met de liefde van God en de kinderlijke vreze Gods. Eren en vrezen en liefde van God. Ze wandelden met God. Overal om hen heen zagen ze de vingerafdruk van God. Ze hadden geen enkele afgod. Hè? Geen enkele afgod. Adam en Eva waren tot hun laatste vezel vervuld met God. Hè? Ze hebben ogen om zijn heerlijkheid te zien. Ze waren vervuld met God en zijn heerlijkheid. En ze keren zich van God los. En ze keren zich naar de duivel toe. En, luistert u nu heel goed, een mensenhart, gemeente, u en mijn hart, kan nooit bestaan in een vacuüm. Dat kan niet, dat kan nooit. We hebben ons afgekeerd van God. Maar ons hart blijft dan niet leeg. Uw hart wordt gevuld met dingen die God heeft geschapen. Romeinen 1, onverstandig hart verduisterd, zich uitgevende voor wijze dwaas geworden. Hebben de heerlijkheid van God veranderd. In de verderfelijke gedaante van een mens, van gevoogden, van dieren, van allerlei dingen. De waarheid Gods in ongerechtigheid en onderhouden. En daar komt het. Het schepsel geëerd en gediend boven de schepper. Dat gebeurde dan. Adam en Eva waren twee heilige mensen. In hoogste liefde en aanbidding gekeerd naar God. In toewijding aan God, in onderwerping aan God. Ze keren zich van God af. En dat is van ieder mens. De taal van de profeet Jeremia in het tweede hoofdstuk. Mijn volk heeft twee boosheden gedaan. Mij de springader van het levende water verlaten. Om zichzelf bakken uit te houden, gebroken bakken die geen water houden. U weet het toch, of niet? Of weet u het niet? Altijd in uw leven bezig om een bak met water te vullen. Dat moet een keer volkomen in je hart. Hè? Moet een keer volkomen. En altijd water scheppen uit gebroken bakken. Maar er zitten barsten in, dus het loopt altijd weg. Het wordt nooit vol. Dat is ons afgodische hart. Buigt voor de afgoden om ons vacuüm hier in onze borstholte. Hebben wij een vacuüm en dat willen we opvullen. Buigen voor de afgoden te vullen met wat geen God is. Dat kan in een grove vorm, maar dat doen we niet, hè? Hout, steen, zelf gemaakt. U kent de demonische gezichten van afgoden, afschuwelijke gedaanten, trekken van afgodsbeelden. Maar er zijn ook subtiele afgoden. Colossense 3. Hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, de gierigheid, welke is afgodendienst? Jagen naar de dingen van een ander, naar iets nieuws. U weet het toch? Jagen naar iets nieuws, naar iets moois, daar, achter de horizon. Dat rode daar. De droeve geschiedenis van mensen jagen naar nieuwe ervaringen. Naar nieuwe opwinding. Altijd begeer ik die lege plek hier op te vullen. Die gebroken bakken Ik krijg die bak nooit meer vol. Nooit. Je wilt je hart vullen met mensen, met dingen, met genoegens, met opwinding. Het lukt nooit. Het lukt nooit. Verveling, onrust, zoeken op Google, speuren de hele zwarte, vuile wereld van de sociale media af. Nooit verzadigd. Nooit verzadigd. Wat gebeurde er in Thessalonica? Paulus komt tot hen. Hoe komt hij tot hen? Niet alleen in woorden, maar ook in kracht, in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid. U zegt, hoe pakt Paulus dit aan in zo'n stad? Het lijkt ons verstandig dat Paulus daar zou beginnen met wonderen te verrichten, dat kon hij, hè? Of dat hij bijvoorbeeld zou beginnen met in tongen spreken, dat kon hij ook. Hij vertelt ons, gemeente, wat hij deed in Handelingen 17, vers 2 en 3. Daar staat hoe hij in Thessalonica was en wat hij daar deed. Wat is de kern wat hij daar deed? U kunt het nalezen in Handelingen 17, vers 2 en 3. Hij handelt met hen uit de schriften. Dat was wat hij deed. Hij begon niet met een grap. Hij begon niet met sierlijke welsprekendheid. Hij deed niet één wonder. Hij ging ook niet in tongen spreken. Dan zou het als een lopend vuurtje door de stad gaan. Iets nieuws, iets sensationeels. Tongen spreken. Nee. Hij handelt met hen uit de schriften. Hij zegt tegen hen, mensen, denk na over de werkelijkheid van de Heilige Schrift. Denken en spreken uit de Heilige Schrift. Hij neemt het woord van God en hij zegt, mens, denk na over de werkelijkheid van de zonde van God, van de zaligmaker. Mens, denk na of ga naar de hel. Dat verkondigt hij. Te lui om Gods woord te onderzoeken? U verderft u. Vlammend vuur is naar u onderweg in uw eeuwige dood. Wat zegt Gods woord tot mij? Handelt met hen uit de schriften. Wat zegt Gods woord tot mij? Heel slecht nieuws over uw hart. Heel goed nieuws over Gods genade. In Jezus Christus. De Christus moest lijden en opstaan. De hemel varen en in zijn naam moet verkondigd worden bekering tot God en vergeving van zonden. En deze Jezus is de Christus. Hè? Hij handelt met hen uit de schriften en wat gebeurt er onder de prediking van Paulus in deze stad? Het woord komt tot hen niet alleen in woorden, maar in veel verzekerdheid en in kracht en in de Heilige Geest. Deze waarheid komt tot hen. Mens, denk na. Denk met uw hart. Zo komt het evangelie tot hen. En de rest, gemeente, kan naar de kliko. Bij het oude vuil. Hij handelt met hen uit de schriften. De waarheid over uw zonde, de waarheid over God, de waarheid over Christus. Boetvaardigheid, geloof in Christus. En ze gaan zien in de prediking van Paulus, die tot hen komt, dat de prediking precies past bij onze wanhopige situatie. En het wonder gebeurt. Niet, gemeente, een keurige, stijlvolle, religieuze, beschaafde reformatie. Nee. Maar een revolutie in uw hart. Oude tronen moeten vallen en een nieuwe koning moet gaan regeren. Bekering in het diepst van uw hart tot die God van wie u afgekeerd hebt. Weg van de afgoden. Ze aanbidden hun naam, hun positie, hun vermaak, hun seksualiteit, hun onreinheid. En nu gaan ze zien, gemeente, dat hun afgoden die ze omhelsten, dat dat katten en tijgers en leeuwen zijn met demonische trekken. Zij zien de gruwelijke afgodsbeelden in hun eigen hart, die hen verslinden. Bekering tot God. Tot God. Waarom? Dat is de kern. En waarom is dat de kern? Van gemeente. Christus stierf hiervoor. Daarom droeg Christus de toorn van God. 1 Petrus 3 vers 18. Wat was het werk van Christus op Golgotha aan het kruis? Om ons tot God te brengen. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Met welk doel? Opdat hij ons tot God zou brengen. Een Bijbelse bekering is de vrucht van het sterven van Christus. Van de uitstorting van de Heilige Geest ons tot God brengen. Wat is bekering tot God? Dat is een zaligmakende genade, waardoor u in het waarachtige besef van uw zonde en van de genade God in Christus, u van harte keert tot God in berouw en haat, van uw zonde u afkeert en u tot God bekeert, met het hartelijk vertrouwen op de Heere Jezus Christus als de enige zaligmaker. Dat is de Bijbelse bekering. Hè? Daarom droeg Christus de toorn van God. Daarom ging hij naar de eeuwige hel. Daarom stortte hij zijn bloed, hangend, bloedend en betalend, tussen goddelozen en een heilige rechter in, daar hangt Christus. Hè? Om u te verlossen van de vloek der wet en van uw gebroken bakken. En als u vraagt, wat is een afgod? Dat is heel eenvoudig. Alles wat u meer lief hebt dan God, is een afgod. Is er iets in uw leven wat u met meer liefde en meer genoegen zoekt dan de heerlijkheid van God? Dat is een afgod. En bekering tot God betekent u afkeren van iedere afgod. Want weet u, gemeente, vergeving van zonden is niet het uiteindelijke doel van God. Vergeving van zonden is een middel, een wondermiddel, maar vergeving van zonden is een middel om weer gemeenschap met God in Christus te ontvangen. Om in beginsel te wandelen in het klimaat van Adam en Eva. In de gemeenschap met God, in de liefde van God, in de vrezen van God. En die beginnen hier en die beginnen nu. Begint hier werkelijk en zal straks voltooid worden. Dat is de kern, gemeente. De bekering tot God van de afgoden. En ziet u alstublieft in de tekst. Daar staat bekering tot God. Er staat niet bekering tot Gods vergeving. Dat staat er niet. Bekering tot Gods genade staat er ook niet. Bekering tot Gods zegen staat er ook niet. Nee, nee. Tot die God die al deze genade uitdeelt. Al deze gaven. Je ziet het in toenemende mate in de kerk gebeuren. Alle mensen willen wel de vrucht. Genade, ja, ja, dat wil ik graag. Vergeving, ja, geweldig. Rust. Vrede, ja dat wil ik. Alleen genade wil ik. Alleen vrede, alleen rust. En mijn afgoden, nou ja, er is toch genade en geen mens is volmaakt. Hè? Nee, nee, zegt God, nee, nee. Handelingen 26 vers 20, om hen te bekeren van de macht van de Satan tot God, opdat ze vergeving der zonden ontvangen, een erfdeel onder al de geheiligden door het geloof in mij. Mensen zeggen, je moet maar geloven. Vergeving, genade, vrede, dat zijn Gods gaven. In uw Bijbel staat, bekeert u tot God. Niet tot zijn gaven. Bekeert u tot God. Door Jezus Christus, die stierf voor zondaren, voor goddelozen, om u tot God te brengen. Dus weg van alles in uw leven wat tegen God is. Alles en allen uit uw hart weg. Weg tot God. Door Jezus Christus. Nu komt de Heer nog iets dichterbij in uw leven. Wat is uw afgod? Wat is uw afgod? Dat is die persoon. Of dat ding. Dat is die lust en die begeerte. Die regeert in uw hart. Dat kan uw huis zijn. Dat kan uw vriend zijn, dat kan uw vriendin zijn, dat kan uw baan zijn, dat kan uw naam zijn, dat kan uw seksualiteit zijn, dat kan welke lust ook zijn, dat kan zijn toegeven aan te veel voedsel, genoegens, vermaak, sommige dingen onschuldig in zichzelf, maar een afgod is datgene in uw leven wat u weghoudt van de algehele toewijding aan God. Alle eer, liefde, toewijding aan God. De rijke jongeling komt bij Christus. Wat ontbreekt mij? Alles gehouden van mijn jeugd af aan. Christus zegt tegen hem, werp uw afgoden weg. Verbrijzel uw afgod. Hij keert zich bedroefd om en gaat weg. Christus roept hem niet terug. Christus zegt niet, ach, lieve jongen, ik zal mijn norm voor jou wat verlagen. Nee, nee. Hij had hem lief, staat er. En hij liet hem gaan. Dat is uw Bijbel. Hij had hem lief. En hij liet hem gaan. Lieve mensen, eerlijkheid voor de toekomende toren. Ik speel niet, of liever God speelt niet. De toren van God komt op u aan in vlammend vuur met wraak, tenzij u elk persoon, elk ding, dat u hindert om deze God in Christus alle eer en liefde en toewijding te geven. Weg. 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 Ik kom nog iets dichter bij u. Wat is uw God? Wat is uw God? Wat is het? Geef een eerlijk antwoord. Nu. Wat is uw God? Wilt u naar het oordeel van God gaan met een afgod? Achter elke afgod in uw leven, of die nou van goudkleur is of van zilverkleur, maar achter elke afgod, dat is een hels vergif. In wezen een monsterachtig afgodsbeeld met een duivelse grijns en met giftige vangarmen om u heen. Achter elke afgod in uw leven staat een leger van demonische machten. En nu? 1 Thessalonicenzen 1 vers 1 aan de gemeente van de Thessalonicenzen. Welke is in God de Vader en in de Heere Jezus Christus. Wat een verbazend adres. In God de Vader en in de Heere Jezus Christus. Waar bent u? Waar bent u? In God de Vader en de Heere Jezus Christus. Wel nu gemeente, deze Bijbelse bekering heeft twee begeleidende kenmerken. Niet soms, maar altijd. Het eerste begeleidende kenmerk van de Bijbelse bekering is om de levende, waarachtige God te dienen. Er staat natuurlijk levend en waarachtig tegenover de dode en onwaarachtige afgoden. Dus om de levende, waarachtige God te dienen, dat is het eerste kenmerk. Het tweede kenmerk is zijn zoon uit de hemelen verwachten. Dat zijn altijd de Bijbelse kenmerken van een Bijbelse bekering. De levende, waarachtige God te dienen als een slaaf. Niet een krampachtige slaaf, maar een vrije slaaf. God, de levende, waarachtige. Bekering in haar vrucht, gemeente, is een liefdevolle dienst aan de ene waarachtige God. Want de dode, levenloze afgod die u koestert in uw hart, kan dat lege, donkere hart van u nooit vullen. Die lege, donkere, schreeuwende plek hier in uw borstholte. Stel u voor, u bent een mensenkind die in uw leven gesmaakt hebt dat de Heere goed is en zeer barmhartig in Jezus Christus. Hoe goed de gemeenschap met God is. En u, de taal van uw hart is God en Vader, ik ben uw gewillige slaaf. Ik ben het eigendom van uw Zoon, van de Heere Jezus Christus. Ik heb niet meer een eigen naam, ik heb niet meer een eigen wil, ik heb niet meer eigen bezittingen. Alleen de reputatie van mijn meester telt. Alleen de wil van mijn meester telt. Dit is het Bijbelse kenmerk van een Bijbelse bekering. Romeinen 6, het hele hoofdstuk Romeinen 6, gaat over deze zin uit vers 9. Als u vergeving van zonde krijgt in Christus bloed, krijgt God in u een slaaf, een vrijwillige slaaf. Dat is Romeinen 6. Hè? Romeinen 6 vers 11. Zo ook gij houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode van harte levende zijt in Jezus Christus. Romeinen 6 vers 17. Gode zij dank dat u wel dienst krijgt, de slaven van de zonde waard, maar dat u nu van harte gehoorzaam geworden bent aan de vorm, aan het model van de leer waaraan u overgeleverd bent. Omdat u geproefd hebt in uw hart, in de kennis van God in Jezus Christus, zijn vergevende ontferming, geproefd hebt dat de Heere gaarne vergeeft en van verderf uw leven verschoont. En uw reactie is, wat is uw reactie? Uw reactie is, ik geef mijzelf aan. Heere Jezus Christus, om aan uw voeten te zijn. Heere Jezus Christus en mijn hemelse Vader, wat wilt u dat ik doen zou? Gewillige onderwerping aan God. Ziet u de drie-eenheid? Het woord der prediking komt tot u. Niet in woorden, maar in kracht, in veel verzekerdheid. In de Heilige Geest. Wondere genade. Wondere genade. Bekering tot God. Van de afgoden. En de vrucht. Om de levende, waarachtige God te dienen. Tweede Bijbelse kenmerk van de waarachtige bekering. En haar vrucht is dit. Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. En het woord verwachten, gemeente, dat betekent intensief verwachten. Dat is het tweede kenmerk van de vrucht van de ware bekering tot God. En als ik het woord verwachten hier letterlijk vertaal, dan betekent het dit. Zijn Zoon uit de hemel verwachten. En verwachten is dit, letterlijk vertaald in de taal die God spreekt hier in het Nieuwe Testament, naar boven om daar te blijven. Dat betekent verwachten. Verheft uw harten opwaarts tot God. Niet aan deze aardse dingen blijven kleven. Hoe vaak het waar is in het leven van Gods kinderen, hoe kleeft mijn ziel aan stof, hij ziet mijn nood. Maar zijn Zoon uit de hemel verwacht. Ware bekering tot God, die openbaring van God in het evangelie, die God die zich openbaart in de Heer Jezus Christus. Wie Christus is, wie is de Heer Jezus? Hij is de afglans van God de Vader. Hij is de openlegging van het hart van God in Jezus Christus. Wat de Heer Jezus deed in de kribbe, aan het kruis, in zijn hemelvaart, in zijn opstanding, om zondaren bij God te brengen. Christus is de weg tot God, de waarheid van God de Vader en het leven van God de Vader. Die weg die hij heeft ingewijd door zijn bloed. En waar een beginsel van liefde tot Christus in uw hart is geplant, in de vereniging met hem, in de bekering tot God door Christus. Kijk gemeente, ieder hart waar het geloof in Christus woont, in uw hart, waar het geloof in Christus woont, in uw hart woont ook het beginsel van de liefde tot Christus. 1 Petrus 1 vers 8, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. En nu hoewel hem niet ziende, maar gelovende. Hè? Kijk, als u, stel u voor, u hebt een gezin of u hebt een familie of in welk verband ook. Hè? Als u iemand werkelijk lief hebt en u bent van hem of haar gescheiden. Bijvoorbeeld, u bent in Friezeveen en degene die u bitter of niet bitter, maar die u werkelijk lief hebt, is in Nijmegen. Hoe is uw hart gesteld? U woont in Friezeveen, die u lief hebt is in Nijmegen. En u bent in vurige verwachting. U ziet uit om hem of haar weer te zien. Ziet u het? Deze dienst aan God in genade en liefde, niet onder de wet in een wettische kramp, maar onder de genade. Deze dienst aan God is doortrokken van een hartstocht om bij uw geliefde te zijn, om bij Christus te zijn, om Christus te zien zoals hij is. Het is het werk van de bruid, die is gescheiden van haar bruidegom, gedurende 6 maanden. Elke dag verwacht zij hem en ziet vurig naar hem uit. Hem weerzien, of haar weerzien. Zo is het in de Bijbelse bekering. Liefde doet verlangen in heimwee. Verlangen om uw Heer Jezus te zien van aangezicht tot aangezicht. En dan bent u alle inwonende zonde kwijt. U bent een subtiele duivel kwijt. U bent de verlokkende wereld kwijt. U bent een doodzieke kerk kwijt. Zijn Zoon uit de hemelen verwachten en straks bij Christus thuis te zijn in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Wel nu gemeente, Paulus zegt, als u de Heere Jezus Christus niet lief hebt, dan bent u een vervloeking. U hebt de vloek en gruwel van uw hart niet gezien. U hebt de heerlijkheid van het evangelie niet gezien. De liefde van Christus niet geproefd. U bent vanavond vervloekt door God. Want u hebt de Heere Jezus Christus niet lief. U dient een afgod, misschien heel onschuldig. Christus gemeente was in de duisternis van de hel op Golgotha. Christus schreide het uit onder de vloek en de brandende toorn van God. Waarom hebt u mij verlaten? En waarom deed hij dat, gemeente? Weet u waarom Christus dat deed? Van de voerbak tot het kruishout. Weet u waarom hij dat deed? Om deze bekering uit te delen in zijn naam. Daartoe leed Christus, daartoe stierf Christus, daartoe ging hij naar de troongemeente. Dit is de kenmerkende trek van de christelijke gemeente. Zijn zoon uit de hemelen verwacht. Zonder dit kenmerk, gemeente, bestaat er niet een christelijke gemeente, al draagt zij de naam. De levende, waarachtige God dienen door Jezus Christus zijn Zoon en zijn Zoon uit de hemelen verwachten. En als het waar is, gemeente, dat in een christelijke gemeente deze verwachting uitdooft, is zij niet meer een christelijke gemeente, maar dan is zij een religieuze groep. Meer niet. O, dat verlangen naar eigen geluk, dat kleven aan uw eigen nek. Dan krijg je een christendom dat gevangen wordt in 15 gedragsregels. En die kun je dan uiterst rechts opstellen of die kun je links opstellen, dat is geen enkel. Niet beven en sidderen voor de toekomende toorn, de goedkope genade. Christus op Golgotha sentimenteel verstaan. Het verliezen van de levende, verlangende wachthouding. Daar was een zeker weduwe in de stad. Dat is de christelijke gemeente. Zij draagt een weduwenkleed hier. Waarom? Omdat zij uitwoont van haar bruidegom. En omdat zij inwoont in een ondergaande wereldstad. Daar was een zeker weduwe in de stad. En anders is de christelijke gemeente het spoor bijster. En is zij niet meer een christelijke gemeente. Nou nog dit. Stel je voor, hier zit een man in de kerk. Kan een vrouw zijn of een kind. Maar laat ik zeggen, hier zit een man in de kerk. En ik kijk u aan. En ik zeg tot u. Die ene verhouding in uw leven is een afgod. Dat ene vermaak in uw leven is uw afgod. En tegen een ander zeg ik, die duistere seks in uw leven is uw afgod. Of ik zeg, die baan is uw afgod. Dat huis is uw afgod. Wat het ook is. Hier, hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden. Om de levende waarachtige God te dienen, zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Nu. Kind van God aan deze plaats, luister. Ik weet, want ik ben realist genoeg, om te weten dat niet elk moment zijn deze twee vruchten krachtig en levend in u. De mate van uw liefhebben en van uw dienen en verwachten wisselt. Kan sterk verdonkeren. Dat komt door inwonende zonde, door de duivel, door de wereld. Dat kan samenhangen met de mate van uw gezondheid, met overspanning enzovoort enzovoort. Dat kan allemaal zo'n invloed hebben dat deze twee vruchten soms niet eens te zien zijn in uw leven. God wil ze doen herleven. Verlevendigen. Deze twee. De levende, waarachtige God dienen, zijn zoon uit de hemelen verwachten. En u zit hier, hè, kind van God, en let u op. Deze Jezus, die u zo verwacht, deze Jezus wordt kenmerkend gepreekt. Of hij wordt in de tekst gekenmerkt. Want je moet tegenwoordig vragen als mensen het over de Heere Jezus hebben, dan moet je dringend erbij vragen, welke Jezus bedoelt u? Welke Jezus bedoelt u? Hij wordt ons hier kenmerkend verkondigd. Welke Jezus? Uw vurige verwachting is niet een soort nevelige, vage, romantische verwachting van een of andere lieve, sympathieke man die zich over u ontfermt of zo. Welke Jezus? Deze Jezus die gedoopt is in de Jordaan. Die in de toren van God verbrand is. Die hangt aan een vloekhout buiten de legerplaats. Die ligt in een geleend graf en die door God de rechter is opgewekt in eer en heerlijkheid en gegaan naar de troon. Deze Jezus verwacht u. Deze Bijbelse Christus van de Bijbelse feiten die ons verlost. Van de toekomende toorn. Welke Jezus hebt u het over? Die door God is opgewekt en die ons verlost van de toekomende toorn. Dat wil zeggen, Paulus wil zeggen, hij heeft mij verlost, eens en voor eeuwig, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende, die mij bij voortduur van dag tot dag verlost van de toekomende toorn, en die op de laatste dag zijn volkomen verlossing heerlijk maakt in de vereniging van ziel en lichaam, om mij zonder vlek of rimpel te stellen voor zijn Vader. Deze Jezus, die God heeft opgewekt, die ons verlost van de toekomende toorn. Dat is alles. Dat is alles, gemeente. En u hunkert met de zuchtende schepping, hunkert u naar de openbaring der kinderen Gods. U roept in uw hart, bij tijden, met al Gods kinderen om de openbaring van de heerlijkheid van Christus. Waarin Hij zal zijn, alles in allen. God alles in allen. U doet dat, kind van God, nietwaar? U doet dat omdat u weet met heel uw hart dat uw laatste dag en de laatste dag van deze wereld verzegeld niet uw verdoemenis is. Maar deze dag openbaart u volkomen zaligheid tot in eeuwigheid. Dit is de geschiedenis, gemeente, van een Bijbels christen. Dit is zijn geschiedenis. Wel nu. Jongen, meisje, man, vrouw. De toorn is komende, is naar u onderweg, is aanwezig. En deze genade Gods in Christus is u verkondigd. Daarvoor stierf Christus, daarvoor stond hij op, daarvoor gaf hij zijn Heilige Geest. En het wordt u in zijn naam verkondigd om uit te delen bekering en geloof in Christus. Deze genade Gods in Christus, die u zegt in uw zonde, in uw ellende, in uw verdiende straf, die u vertelt van de genade Gods in Christus, de volkomen genade. En, ik zeg het nog een keer, de toorn van God met vlammend vuur is naar u onderweg. Openbaring 6, en zij verborgen zich in de spelonk en ze zeggen tot de bergen, verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam van God. Want de grote dag van zijn toorn is gekomen en ik pleit met u vanavond, ik pleit met u in de naam van de Heer Jezus, ik pleit met u en ik zeg tot u, ga niet door, ga niet door. Neem dit woord van God ernstig. U die hier zit vanavond, afgekeerd van God, uw hele hart naar de afgoden, met een masker misschien van een beetje bidden en een beetje ernst, bekeert u tot God en gelooft het evangelie. Waarom kiest u voor het levende dood? Deze God, hè? Deze God, dat is de God, gemeente, van de drie heilige stippen op uw voorhoofd. Vanavond klinkt nogmaals en wrijf over uw voorhoofd. Hier zijn de drie heilige stippen. Daar is de eedzwering van God. Voordat u wist dat u leefde, is God de Alfa of niet? Hij is de eerste. Ik heb geen lust in je dood. Maar zoek nou mijn aangezicht. Buig. Voor mij, wat gij hebt te doen, och, of gij onder mij wou buigen. Leg u met heel uw afgodische hart voor hem neer. Bekeer u tot God in Christus' naam van de afgoden. Deze God is zeer genadig. Verlaat uw afgoden en omhels deze openbaring van God in zijn genade in de Heer Jezus Christus. Smeek deze God in Christus' naam. Deze God, die Christus, die verhoogd is in de troon om te geven bekering en vergeving van zonde. Nou gaan we naar huis. Stel u voor, dat u nou over 10 minuten naar huis gaat. En u voelt u radeloos verloren. Zonder aanneming, zonder God, zonder verlossing, zonder hoop. Van binnen hier is het allemaal zwart en vuil. Boven u is een vertoornd God. Overal is de hel. Wel, deze lijdende, stervende, bloedende zaligmaker, die spreekt vanavond hier tot een meisje, of een man, weet ik het. En ik zeg tegen je, was er ooit een stem met zoveel teerheid en ontferming? Ben je verloren? Ik zal je redden. Ben je vuil? Ik wil je reinigen. Deze God in Jezus Christus. En de glans. Gaat van je arme, waardeloze, verlokkende afgoden af. En de glans van het evangelie Gods in Christus. Die glans maakt de rest waardeloos. Amen. Psalm 22, vers 8, gemeente. Psalm 22, vers 8. Mijn kracht, dat deed Christus, hè? Om deze bekering te verdienen en uit te delen in zijn genade. Mijn kracht is als een scherf van sabberoofd. Mijn tong kleeft in mijn mond door dorst gekloofd. 22, vers 8, gemeente. Zullen we samen danken, gemeente. Heere Jezus, hebt u dat allemaal gedaan? Ja, dat hebt u. Om deze bekering in uw genade uit te delen. In uw wonderen herscheppende genade, bekerende genade, gelovende genade, weg van alles wat we proberen om ons hart te vullen, het schepsel geëerd en gediend. Boven de schepper, maak het ons bitter, alsjeblieft. Maak het ons ook onmogelijk. Zet ons zo in uw genade de voet dwars, want de toorn is onderweg. En u hebt er geen lust in om zondaren voor eeuwig te doen vergaan. Maar om ze bij u te brengen, tot in eeuwigheid, in de naam van de Heer Jezus. Laat uw woord in ons heerschappij hebben, alsjeblieft. Niet alleen vanavond, maar door de nachten en dagen van deze week, dat u ons daarin zo vastgrijpt, dat het ons niet loslaat. Maar in uw dodende en levendmakende genade zo werpt, op het wondere evangelie van bekering en vergeving in de naam van de Heere Jezus Christus tot onze sterfdag. Tot roem van uw naam die heerlijk is, Heere God, schenk een pad door de nachten en dagen van deze week om te gaan onder uw licht en onder uw waarheid, ook als het een bitter moeilijk pad is. Dat doet u niet uit lust om een mens te plagen, maar laat al deze dingen medewerken ten goede. In uw genade, in de Heere Jezus Christus alleen. Heren, en nou is hier deze week, en aan het eind van deze week, zaterdag, dan is er die mars van de schreeuw voor het leven. En laat er dan, o God, of we daar nou bij zijn of niet, maar laat er dan een stille schreeuw tot u gaan. Uit verdrietige verontwaardiging over al die vermoorde kinderen. En schenk ons en de regering die u ons geeft niet langer als gewillige moordenaars te boek te staan. Erbarm u over kinderen in de moederschoot. Erbarm u in Christus' naam. Amen. Psalm 22, vers 16. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid. 22, gemeente, vers 16. Gemeente, gaat nu heen in vrede naar uw huizen en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.